Romeinen 5 gaan we naartoe. Daar staat vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Het vorige vers, vers 25 van hoofdstuk 4, heb ik nog niet besproken, hè? Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar daar zou ik nog wat over zeggen.
Ja,
vooruit dan maar. Dus voordat we met hoofdstuk 5 van start gaan, eerst nog even over hoofdstuk 4, vers 25. Waar staat welke overgeleverd is om onze zonden, over de Heer Jezus Christus uiteraard, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat rechtvaardigmaking, er is geen andere vertaling die dat heeft hoor. Rechtvaardigmaking, er staat gewoon rechtvaardiging. Of soms gewoon staat er...
Rechtvaardig verklaring.
Ja, ik weet niet of dat er ook staat. Maar volgens mij staat er in sommige vertalingen ook gewoon vrijspreking of vrijspraak. Ja, lekker. Een beetje suiker, een beetje melk. Rechtvaardig verklaring, dat is het ook inderdaad. Geen rechtvaardig making, die term.
Rechtvaardiging.
Ja, het moet rechtvaardiging zijn. Net als in, als je dan toch bezig bent, net als in hoofdstuk 8, vers 33. In hoofdstuk 8, vers 33, daar staat: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Niemand, want God is het die, en dan staat er, die rechtvaardig maakt. Maar er staat er niet, er staat gewoon: God is het die rechtvaardigt. En rechtvaardigen betekent vrijspreken. Vaardig maken voor het recht. Want, ja, dat is een klein, dank je. Het is een klein verschil natuurlijk. Maar wij zijn niet rechtvaardig gemaakt. Want wij blijven van nature onrechtvaardig. En daar kan je niks aan veranderen. Maar God heeft ons wel rechtvaardig verklaard. Niet rechtvaardig gemaakt. Want we zijn onrechtvaardig van nature, maar God verklaart ons rechtvaardig. Hij spreekt ons namelijk vrij. Dat is wat die uitdrukking betekent, hè? Nou goed, dan naar aanleiding van het woord rechtvaardigmaking, dan wel gewoon rechtvaardiging. Er staat in 4 vers 25, welke overgeleverd is om onze zonden. En het woord overleveren en het woord zonden bepaalt ons waarschijnlijk direct bij het feit dat de Heer Jezus Christus is overgeleverd in de handen van de vijanden, in de handen van de Romeinen, en daarna gekruisigd is geworden. En dat was om onze zonden. Want Christus is voor onze zonden gestorven. Dat staat in 1 Korinthe 15. Dat is de eerste gedachte die bij ons opkomt. Als we dit lezen, dan lezen wij: hij is overgeleverd om onze zonden. Dat wil zeggen, hij is gekruisigd geworden. Overgeleverd aan de Romeinen en daarna gekruisigd geworden. Of door... hoe staat het ook in Handelingen 2? Even kijken hoe dat daar staat. Ja, dat klopt. Daar kom ik zo op. Ja, daar heb ik toen heel kort wat over gezegd. Heel goed. Heel goed. Vers 23. Oh, hier staat het ook. Er staat ook overgegeven. Er staat inderdaad niet overgeleverd, maar overgegeven. Handelingen 2, vers 23.
Ik zeg het er maar natuurlijk wel even uit. Als je jezelf overgeeft, gaat het vanuit jezelf. En overgeleverd, dan kun je daar zelf eigenlijk niks aan doen.
Ja.
Zo zou je het kunnen.
Ja. Je staat overgeven, je kan jezelf overgeven. Mm-hmm.
Ja, precies. Dus een beetje de vraag. Nou ja, goed, het komen we zo op. Laten we eerst Handelingen 2, vers 23. Daar staat inderdaad wat ik bedoel. Daar staat deze, namelijk de Jezus, de Nazarener. Deze door de bepaalde raad, zoals vastgelegd is in de Bijbel, in het Oude Testament. Dat is de bepaalde raad. En, maar dan kan je gewoon lezen, namelijk de bepaalde raad, namelijk de voorkennis Gods, overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En hier staat het woord overgegeven. En in Romeinen 4 vers 25 staat overgeleverd. Maar het woord wat hier staat in Handelingen, of in Romeinen 4 vers 25, dat wordt inderdaad op andere plaatsen ook vertaald met overgegeven. Want in het woord zit niet zo heel veel verschil. Ik bedoel, als je kijk dat over, als je dat over, want dat is een voorzetsel, als je dat nou even weghaalt, dan staat er gewoon leveren of geven. Ja, wat is het verschil? Ja, er kan verschil tussen zitten, maar het kan ook gewoon hetzelfde betekenen. Ik lever iets af en ik geef iets af. Heb je het al afgegeven? Nee, ik heb het wel afgeleverd, ja. Zit niet zoveel verschil in. En daar gaat het ook niet zozeer om, want ik denk niet dat er zoveel verschil zit in die termen. Alleen de vraag is, waar gaat het over? Want de ene keer staat er ook dat hij is overgeleverd in de handen van de vijand, of overgegeven in de handen van de vijand. Maar op andere plaatsen staat dat God de Heer Jezus Christus heeft overgegeven aan de gemeente. Of hij heeft hem overgegeven aan ons, of voor ons. En een mooie is Romeinen 8, ik weet niet of ik die vorige keer al genoemd heb. Daar zijn we weer in Romeinen 8. Eén vers ervoor, van waar we net waren. Romeinen 8 vers 32. Daar staat dat God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En de vraag is, wat betekent deze uitdrukking? Want in hoofdstuk 4 vers 25 is het nog een beetje twijfelachtig. Je denkt dat het over zijn kruisiging gaat. Maar als ik Romeinen 8 vers 32 lees, dan geloof ik absoluut niet dat het over zijn kruisiging gaat. Hoewel er wel staat dat hij is overgeleverd of overgegeven. Want er staat hier, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons, als gelovigen uiteraard, heeft hem voor ons allen overgegeven. Wat betekent dat dan, dat hij zijn zoon heeft overgegeven?
Beschikbaar gesteld.
Inderdaad. En misschien nog sterker, alles wat aan hem gegeven is, geeft hij weer aan ons.
Hij geeft het over.
Hij geeft het over. Ja, dat is ook een uitdrukking van iets is overgeleverd. Paulus zegt in verband met het avondmaal, zegt hij van, ik verkondig u hetgeen mij ook overgeleverd is of overgegeven is. Maar goed. Maar hier staat dat, dat God de Heer Jezus voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij geeft ons namelijk wat. Hij geeft ons wat, ja, overgeven, ja, dat is gewoon een versterking van de uitdrukking. Maar wat het betekent, is dat God de Heer Jezus Christus aan de gemeente gegeven heeft. En dat alle bezittingen van de Heer Jezus Christus ook onze bezittingen zijn. Zoals Efeze 1 zegt, dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Christus en de gemeente zijn namelijk één. één lichaam. En hier in hoofdstuk 8 vers 32 gaat het, zoals ik er tegenaan kijk, absoluut niet over de kruisiging. Het gaat over het feit dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. En toen was de vraag van wat gebeurde er met die opgewekte Christus? En het antwoord is, hij werd geen koning over deze wereld in de praktijk, maar hij wordt hoge priester van de gemeente. En hij geeft alles wat hij heeft aan de gemeente. Hij deelt het met de gemeente. Ik bedoel, kijk hier in Romeinen 8, een paar versen daarvoor, daar staat dat ook gewoon. Hè? In moeilijke versen, dat weet ik, maar in vers 29 van Romeinen 8, daar staat, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Het gaat over de gemeente. Opdat hij, opdat Christus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Te midden van vele broederen. Dan wel samen met vele broederen. Of zoals Hebreeën hoofdstuk 2 zegt, er is niet maar één zoon van God. God is bezig om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En dat is het werk waartoe Christus zichzelf heeft overgegeven, dan wel beperkt. Hij beperkt zich tot dat werk. Dat is wat hij doet. En daarom kan er in vers 32 ook achter staan, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Want de Heer Jezus Christus zijn alle dingen geschonken, maar aan ons worden ook alle dingen geschonken. Toch? Ja, dat staat nou eenmaal in de Bijbel. Dat we koningen en priesters zijn. Dat we met hem in zijn troon zullen zitten. Dus ja, zo moeilijk is dat niet. Alleen we hebben de neiging om die uitdrukking overgegeven. Om die altijd maar toe te passen op zijn kruisiging. En daar zijn er nog een aantal meer van. Ik zal even kijken. In,
er zijn toch ook een hoop versen die daar wel even op slaan.
Ja.
Het is toch wel dat hij zichzelf overgaat. Hè?
Ja, dat is ook zo. Nee, precies, dat is het. Nee, nee. En het vervelende is dat er zoveel schriftplaatsen zijn die altijd maar toegepast worden op zijn kruisiging, terwijl ze daar niet op slaan. Zoals de meeste mensen, de meeste christenen, als ze zich al met de Bijbel bezighouden, want ja, de meeste christenen doen dat niet, maar als ze zich al met de Bijbel bezighouden, bijvoorbeeld de hele Hebreeënbrief, het hogepriesterlijke werk, wordt eigenlijk allemaal teruggebracht naar het werk wat hij bracht aan het kruis. En dat is nou juist geen hoogpriestelijk werk. Dus ben je de hele Hebreeënbrief kwijt. Maar goed, er zullen nog een aantal van die uitdrukkingen even bij langs gaan. Ja, dat is ook een hele duidelijke. In Efeze hoofdstuk 5 vers 2. Nee, niet 5 vers 2. Daar staat hij ook, maar daar is hij wat moeilijker. Maar ik ga eerst de makkelijke even doen. Efeze 5 vers 25. En ik herinner me dat ik dit schriftgedeelte wel vaker eens aangehaald heb. Maar goed, nog maar een keer. Zo moet je het toch inhameren, hè? Dat je het maar elke keer voor je neus krijgt. Efeze 5 vers 25. Daar staat, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Wat betekent dat? Betekent dat de Heer Jezus Christus stierf voor de gemeente, omdat de Heer Jezus Christus de gemeente zo lief had? Nee, want het zou betekenen dat de mannen ook voor de vrouwen moeten sterven, omdat ze zoveel van hun vrouw houden. Toch? Staat, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Als het zou betekenen dat Christus, dat de Heer zoveel van ons houdt dat hij voor ons gestorven is, en dat is zo, want dat heb ik net gelezen in Romeinen 5, dat is zo. Maar als dat hier staat, dan zou dat betekenen dat de mannen, als ze heel veel van hun vrouw houden, dat ze dan ook moeten sterven voor hun vrouw. En zelfs dat zou kunnen natuurlijk. Dan kan je altijd situaties bedenken dat je uit liefde voor iemand sterft. Ja. Ja, dat is zo ongeveer, ja, zei hij dat, ja. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erom dat Christus leeft als de opgewekte. Daarom heet hij ook Christus en niet Jezus. Maar hij heet hier Christus. En hij leeft en hij heeft de gemeente lief. Nu nog steeds. Niet alleen in het verleden, maar nu nog steeds. En wat doet hij? Dat staat in vers 26. Hij heiligt de gemeente en reinigt de gemeente. Met het bad des waters, namelijk door het woord. En dat is wat de Heer Jezus Christus aan de gemeente doet. Hij reinigt zich een volk.
Je kan toch je leven geven aan iemand of voor iemand zonder erbij te sterven?
Precies, want we hadden net over die uitdrukking overgeven. Dat kan je ook op verschillende manieren interpreteren. Zo is het ook met de uitdrukking je leven geven. Volgens mij in de Bijbel komt het op beide manieren voor. Iemand heeft zijn leven gegeven. Dat betekent in sommige gevallen wel degelijk dat iemand gestorven is. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft de geest gegeven. Hij gaf de geest, staat van de Heer Jezus Christus. En dat betekent wel degelijk dat hij stierf. Maar in ander verband staat dat de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven heeft. En dan gaat het over dat hij juist leeft in de praktijk voor zijn gemeente. In Handelingen, ik weet zo niet waar, ik ga het ook niet allemaal opzoeken. Maar in Handelingen staat zo'n uitdrukking over de apostelen. En er wordt een bepaalde categorie genoemd en er wordt er gezegd: het zijn mensen die hun zielen overgegeven hebben, nou ja, voor bepaald werk. Ja, zijn ze dan gestorven? Nee, hun ziel, hun wandel, zetten ze in dienst van.
Zeg, dat heb je zo weinig aan als ze sterven.
Ja, dat is net als met de goede herder, hè? Hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij geeft zijn leven voor de schapen. Ja, en daar wordt ook altijd van gezegd. Hij stierf voor de schapen. Nou, maar daar zouden de schapen niet zo blij mee zijn.
Hebben ze geen herder meer?
Hebben ze geen herder meer, nee.
Hebben ze de sleutel van de stal niet meer? Moeten ze buiten slaan?
Ja. En als je daar dus even mee bezig bent, dan krijg je al heel wat schriftplaatsen die in die categorie vallen. Die altijd toegepast worden op de kruisiging, maar het blijkt over zijn... niet eens over zijn opstanding, maar over zijn praktische leven te gaan. Want hij leeft en hij doet wat. Wat zeg je? Zijn praktische nieuwe leven, ja. En hier in 5 vers 2, daar gaan we dan daar naartoe even. Efeze 5 vers 2, daar staat... en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En die uitdrukking lief gehad heeft betekent... dat hij in het verleden begonnen is met ons lief te hebben en ons nu nog steeds lief heeft. Het is een werk wat ook vandaag aan de dag nog steeds plaatsvindt. Net zoals God heeft tot ons gesproken in de Zoon, dat betekent dat hij ook nu nog steeds spreekt in de Zoon. Uit Hebreeën hoofdstuk 1.
Zeg, dat kunnen we aanwezen.
Ja, en hij doet ook een bepaald werk... met zijn woord. En wandelt in de liefde gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. En nog steeds lief heeft dus. En heeft zichzelf voor ons. Staat er ook elke keer bij. Hè, voor ons. Namelijk als gelovigen. Overgegeven. En dan staat erbij tot een offer. En een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Ja, dat is dat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat was zijn offer, want dan zit je weer in de Hebreeënbrief en dan wordt gezegd dat het offer van de Heer Jezus Christus was het feit dat hij stierf.
Het rook nog lekker.
Het rook nog lekker ook. Maar daar gaat het niet over, het gaat erover dat hij zichzelf beschikbaar gesteld heeft. Hij heeft zich ten dienste van God gesteld, hij heeft zichzelf op het altaar gelegd en is daar tot leven gekomen. Dat gebeurt nou eenmaal door vuur. Onder andere dan komt het door tot leven. De vuur is de uitbeelding van de Heilige Geest en geest is leven. Waar nog bij komt dat wij ons toch ook zouden offeren. En dat betekent ook niet dat wij zouden sterven. Hij heeft zich overgegeven in een dienstwerk aan God en hij reinigt, hij verzamelt de gemeente en reinigt en heiligt die. En hij is het hoofd van het lichaam, van zijn eigen lichaam. Nou, even kijken welke ik nog meer had in dat verband, want ik heb dan geen aantekeningen, maar gelukkig heb ik bij Romeinen 5 heb ik dat erbij geschreven. Ja, dan Galaten hoofdstuk 1. Die gaan we er nog even naast leggen en dan gaan we terug naar Romeinen 4 en 5. Galaten hoofdstuk 1. Dat lees ik hem toch maar even vanaf vers 1. Daar staat Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, zodat je direct al bepaald wordt bij de opgewekte die nu zit aan Gods rechterhand. Daar denk je dus direct aan. Nou, en de groeten van alle broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. De genade, zegen en vrede van God de Vader, onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus, en waar dachten wij aan? Ja, die uit de doden opgewekt is. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, is bijna dezelfde uitdrukking als Romeinen 4, het laatste vers. Hij heeft ze overgeleverd voor onze zonden. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Nou, wat dat is, laten we nog even liggen dan. Maar dan staat er op dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dan wel tegenwoordige boze eeuw. De wereld die ligt in de macht van de Satan. Daar worden wij uitgetrokken. En dat is het werk wat hij aan ons doet. En dat doet hij als de opgewekte. Alleen dan zitten we met het probleem, want er staat ook, hij heeft zich gegeven voor onze zonden. En dan zeggen we, maar dat was het werk aan het kruis. En gedeeltelijk is het ook nog zo. Dat is de moeilijkheid dan elke keer van dat soort versen. Is dat het gedeeltelijk ook waar is. In 1 Korinthe 15, vind ik altijd het duidelijkste in dat verband. Daar staat gewoon, hij is gestorven voor onze zonden. Maar 10, 15 versen verder staat. Indien hij niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden. En dat betekent gewoon, dan heb je er dus in de praktijk helemaal niks aan. En dan is de vraag, wat betekent dit dan? Dat er staat dat hij zich gegeven heeft voor onze zonden. Nou ja, ik denk dat het betekent dat hij zich geeft, beschikbaar stelt, dat hij een werk aan ons doet waardoor hij ons reinigt. Dat hij ons geweten reinigt, namelijk van dode werken. Ja, ik weet niet wat het anders zou moeten betekenen. Ik denk dat het daarover gaat. Hij heeft zich gegeven voor onze zonden. Wat betekent dat eigenlijk voor onze zonden? Ten behoeve van onze zonden? In de plaats van onze zonden? Maak eens ook discussie van wat het woordje voor betekent. Maar goed. Hij doet een werk aan ons waardoor hij ons reinigt van een kwaad geweten. En zo reinigt hij ons. En dat is wat het betekent als er staat dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Hij doet onze zonden niet weg, wij zondigen nog steeds. Maar ze spelen geen rol meer. Omdat hij daarvoor in de plaats is gekomen. Wij waren altijd gericht op onszelf. En dus op onze zonden, nu zijn we gericht op hem en zijn we niet meer gericht op onze zonden en verdwijnen ze dus uit ons denken.
Je zou ook, als iemand van overgegeven heeft, of iemand die stelt zijn leven beschikbaar voor iets, als hij dus overgegeven heeft onze zonden, ja, dan zou je ook kunnen zeggen van, wat jij zegt, van die zonden spelen geen rol meer, in plaats van dat dat rechtstreeks naar het kruis gaat, waar wij dus eigenlijk behoren,
ja.
Ja, dat dat via hem loopt. Dus dat het een actief werk is waar hij mee bezig is. Het is natuurlijk wel weggedaan, joh. Maar je hebt wel.
Het probleem is dat onze zonden, al onze zonden, onze juridische schuld die wij hadden ten opzichte van God, die juridische schuld is weggedaan aan het kruis. Maar daarna blijft de mens niet met zonden zitten, maar met een schuldgevoel. Nou ja, dat kan. Niet alle mensen hebben er last van. Sommige mensen wel.
Wordt hard voor gewerkt om de mensen aan te praten.
Of... Ja, ook. Ja, ja. Want een zondeschuld, ja, wie geeft daarom? Even helemaal, wat is het probleem? Zondeschuld, heb ik dat?
Bij wie die schuld hebt?
Ja.
Het gaat klagen, vragen zo. Dus.
Ja, het gaat ook niet om onze juridische zonden, want dat is allemaal fini, dus klaar. Daar gaat het ook niet om. Alleen de ellende is, je kan wel weten dat je geen zonden meer hebt. Maar hoe moet je dan verder? Hoe kom je daar vanaf? Hoe kom je van dat denken van die zonden af? Er kan iemand je wel vertellen, ja, ze zijn weggedaan. Dat helpt al een heel stuk als je dat weet. Dat ze zijn weggedaan. Ja, maar daarna, kijk wat er gebeurt, is dat je, zo werkt het nou eenmaal met de mens. Hij zit met het schuldgevoel, als hij ermee zit, dan zit hij met een schuldgevoel. Dan kan iemand wat tegen hem zeggen, ja, die schuld is weggedaan. Maar hoe wordt iemand daarvan verlost, van dat idee? Verandering van denken, namelijk ander inhoud van je leven. En dat is wat er gebeurt. Hij geeft ons leven inhoud. Daardoor zijn we gericht op hem. En zijn we niet meer gericht op onze zonden. Zie slechts op hem. Dat is het enige wat je moet doen. Net als met Petrus bijvoorbeeld. Toen Petrus op het water liep. En de tango danste op het water. Toen Petrus op het water liep, toen zag hij op de Heer. En zolang hij op de Heer zag, toen bleef hij op het water droog. Zo gaat het liedje dan, hè? Ja, bleef hij op het water droog. Maar als je niet meer naar de Heer kijkt, ja, dan kijk je naar jezelf, kijk je op de omstandigheden en dan is het natte voeten, ja.
Nou ja, ik denk niet alleen dat, maar...
Ja.
Ja, ik denk dat je niet een van de twee inderdaad moet uitsluiten. Het kan gewoon naast elkaar bestaan. Ja, als het ene waar is, betekent het niet automatisch dat het andere niet waar is.
Nee.
En met deze tekst heb ik wel een beetje van, nou ja, ik weet niet of dat specifiek nou gaat over het reinigende werk wat hij als hogepriester nu voor ons doet. Ook als ik gewoon kijk van trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, dan denk ik van ja, dat is toch iets wat gebeurt bij de wedergeboorte. En als ik dan bij vers 6 ook weer lees dat het over een ander evangelie hebben, dan denk ik van ja, ik weet niet of ik in deze tekst ook in de eerste plaats daaraan zou denken.
Nou... Het gaat, kijk, je krijgt altijd te maken met twee dingen, namelijk het officiële feit en de praktijk.
Mm-hmm.
Wij zijn gezet met Christus in de hemel, dat is zo. Wandelen wij ook waardig en wandelen wij ook als hemelburgers? Dat is een tweede. De dood heerst niet meer over ons.
Maar we sterven nog wel.
Maar we sterven nog wel. Maar in onze gedachten? Dat is de vraag. Heerst de dood in onze gedachten? Officieel heerst de dood niet meer over ons. Maar goed, als je nog niet zo lang op de weg bent, zeg maar. En dan kan je daar nog veel moeite mee hebben. En de mens is nou eenmaal niet blij met de dood. Dus dat is toch een spanningsveld. Alleen officieel... Wij staan officieel in de vrijheid. Wij leven officieel niet onder de wet. En toch zijn er, weet ik veel hoeveel gelovigen, die leven onder de wet. En niet in vrijheid. Wij staan in de genade. Komt straks nog in Romeinen 5. Wij staan in de genade. Maar wandelen we ook in de genade? We zijn verlost van onze zonden door de kruisiging van de Heer Jezus. Maar zijn we er in de praktijk ook van verlost? In ons denken en in onze gedachten? En als het antwoord is nee, we zijn er in de praktijk niet van verlost, dan komt dat omdat wij ons niet laten voeden met zijn woord. En heel concreet gewoon met hem, met wie hij is, zodat wij zijn beeld gelijkvormig zouden worden. Als we dat niet doen, dan worden wij ook niet verlost van die zonden. Net als in 1 Johannes 1 staat.
Het is hetzelfde als met kinderen. Als je aandacht ergens, als je iets wil vertellen, dan moet je... Haast letterlijk die kop vastpakken.
Ja.
Om die focus op je te houden.
Ja.
Ik ben tegen hem praten, hier moet je opletten.
Ja.
Zodra je het loslaat,
ja.
Dan ja. Zien ze van alles om zich heen.
Ja.
Dus het is zeg maar hard werken om die aandacht ja. op je te
ja.
houden.
Ja. Ja, en een ander ding wat ik nog wil zeggen over dit vers. Hè. Er staat eerst, hij heeft zich overgegeven voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Die twee dingen kan je ook niet los van elkaar zien. Zo van dat die zonde gaat, ja, gaat gewoon over onze zonden. En die tegenwoordige boze wereld gaat over de tegenwoordige boze wereld. Er zit natuurlijk samenhang in. Dat die boze wereld waarin wij leven, er zorgt ervoor dat wij leven in zonden, te midden van zonden, geconfronteerd worden met zonden. Want het wordt hier niet uiteengezet wat voor zonden het dan zijn. De hele boze wereld is zonde. Of zonden, maakt niet uit, allebei. En daar worden wij van verlost. Want zonden, even helemaal back to basic, is gewoon alles wat mislukt, alles wat misloopt.
Alles wat zijn doel mist.
Ja, alles wat zijn doel mist. En deze hele wereld in zichzelf mist zijn doel. Het enige doel is die nieuwe schepping die voortgebracht wordt. En daar maken wij deel van uit. En als we daar nou op gericht zijn, dan vergeten we de rest. Want het gaat om de praktijk. Hij heeft zich gegeven voor onze zonden. Dat betekent, hij doet een wil je verlost worden van die zonden? In je gedachten? Dan moet je aan hem overgeven. Want anders werkt het niet. Want ja, zeker die term. Want ik zeg natuurlijk geen onzin. Nee, dat klinkt heel raar. Maar er staat natuurlijk een verwijzing onder naar Hebreeën 9, vers 14. En dat is dat vers. Dat het bloed van Christus ons reinigt en heiligt. Van kwaad geweten. Dat hangt er natuurlijk rechtstreeks mee samen. Want die juridische zondeschuld, die komt niet zo heel vaak aan bod hoor. Het gaat meer over de praktijk. Hoe we daarvan verlost worden.
Meestal het gevoel waarin je knaagt.
Ja. Is in Romeinen net zo. Er wordt wel even gezegd hoe het juridisch in elkaar zit. En daarna gaat Paulus verder en zegt van ja, maar hoe moet je nou in de praktijk leven?
Gewoon het proces van afleggen van de oude mens
aan ja.
De jonge mens.
Ja. Als je daar niet aan wil, ja, dan raak je ook niet verlost van die zonde. Dan blijf je onder de wet en blijf je elke keer afvragen, mag dit wel, mag dat niet? Alleen de vraag is al verkeerd. Als je die vraag stelt, mag het wel of mag het niet? Nou ja, goed. En als we dan teruggaan naar Romeinen 4, het laatste vers. Want dan moet je ook bedenken, we hebben in heel Romeinen nog geen woord gelezen over de kruisiging van de Heer Jezus. Tot nu toe. Zelfs niet in Romeinen 3, vers 25. Waar gesproken wordt over zijn bloed. Maar er staat niet echt iets over de kruisiging letterlijk in. Je zou het er eventueel in kunnen lezen. Maar het is nog niet aan de orde gekomen. Het komt pas in hoofdstuk 5. Dus als ik die uitdrukking lees in hoofdstuk 4 vers 25. Welke overgeleverd is om onze zonden. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Dan ben ik heel erg geneigd om ze te lezen als synoniem. Of het veel uitmaakt weet ik ook niet. Het gaat me er ook niet om dit vers zozeer toe te lichten. Maar het gaat me er even om die, al die andere versen even toe te lichten. Die heel veel duidelijker zijn. Nou ja. Dat maar even daarover. En er zijn nog meer schriftplaatsen hoor. Over dat de Heer zichzelf overgegeven heeft. Aan de gemeente. Maar goed, dat laat ik nu maar even voor wat het is. We gaan even naar hoofdstuk 5. Waar staat wij dan als samenvatting van het voorafgaande? En zoals al eerder gezegd, hoofdstuk 4 kan je gewoon weglaten. Want in hoofdstuk 3 was Paulus al tot de conclusie gekomen dat we gerechtvaardigd worden uit het geloof. Hoofdstuk 4 is alleen een toelichting op basis van het Oude Testament en het leven van Abraham. En daarom komt Paulus er in hoofdstuk 5 vers 1 op terug en zegt wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wij zijn dat, wij zijn vrijgesproken. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is de basis van ons leven, dat we dit hebben. Of we dat zo ervaren, dat is een heel ander verhaal en dat is ook vaak het probleem, hoe wij iets ervaren. Nee, dat moet je eerst eens leren, dat dat er niet toe doet, hoe jij erover voelt. Het gaat erom wat de Bijbel zegt. En als je dat nou eerst gelooft, dan worden daarna je gevoelens waarschijnlijk ook wel in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. Maar als je dat niet gelooft, ja, dan blijf je dat niet, dan zul je dat niet ervaren dat je vrede met God hebt. Ja, ofwel, maar dan heb je het jezelf aangepraat. Maar dit zijn van die versen, die moet je drie dubbel en dwars onderstrepen. Dat moet een anker zijn in je leven. Dat je gerechtvaardigd bent. Dat je altijd vrij tot God mag gaan, zoals we zingen. Want er zijn zoveel die durven dat niet. Wordt ze ook aangepraat. Wordt ze verboden, ja. Ik bedoel, je gaat niet vrij tot God, dat doe je via de paus. Die regelt dat. Dat kan je niet zelf doen, of via een priester.
Die ervoor geleerd hebben.
Ja, de mensen die ervoor geleerd hebben. Maar het is niet zo. De Heer is onze hoge priester, hij is onze middelaar. Via hem kunnen wij altijd vrij tot God gaan. Wij hebben vrede bij God. En dat is ook onafhankelijk van wie wij zijn en wat wij gedaan hebben of wat wij nog doen. Dit is gewoon zo. En dat moet je geloven en daar zou je de Heer voor danken. Als je daarmee begint, dan heb je in ieder geval een goede start gemaakt. Want ik heb mensen gekend die inderdaad zeiden van ja, maar ik voel het niet. Ik zeg, maar de Bijbel zegt het toch. Ik zeg, dan geloof, dat zouden wij toch geloven, daar zou je toch uit leven. Ja, maar ik vind het nogal, ik ben zo'n zondaar, ik heb het dus allemaal slecht gedaan, dus ik ga niet maar zo tot God naderen. Er zijn anderen die veel beter zijn dan ik ben, dus ik doe dat maar zo niet. En het lijkt allemaal heel vroom, dat is de ellende altijd van dat soort dingen. Het lijkt zo vroom, zo van ik ben een zondaar, ik moet mezelf verbeteren. Als ik eerst naar wat ik mezelf doe, dan kan ik dan wel tot de Heer gaan. Maar het is niet vroom, het is gewoon ongeloof. Als Abraham dat nou gezegd had. Ja, God kan het nou wel zeggen dat ik een zoon zou hebben. Maar ik heb toch niet het idee dat het gaat gebeuren. Hè? Want ik kijk in de spiegel, ik zie dat het niet veel soeps meer is. Dus ja, er wordt niks meer. Dat is natuurlijk onzin. Wij zouden geloven, vertrouwen op het woord wat het zegt. Wij zijn gerechtvaardigd, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan vers 2. Door welke wij ook de toeleiding, dan wel de toegang, want dat heb ik wel gezien in andere vertalingen, dat daar staat toegang. Dat is namelijk hetzelfde. Wij hebben de toeleiding, het is een heel aardige zin dit. Wij hebben de toeleiding, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. En toen was de vraag, staan we nou in de genade of moeten we nog in de genade gaan staan? Ja, en daarom zouden we er ook uit leven. Dat is het verhaal. Wij staan in die genade, wij hebben genade ontvangen, wij leven uit genade. Dat is al het vervolg. Hè. Wij leven uit genade. Als we dat in de praktijk doen, dan maken we ook gebruik van die toegang. Door welke wij de toeleiding hebben, de toegang, ik denk ja, de oprit zeg maar, dan kan je zo naartoe. Door het geloof, niet door werken, want dat is de tegenstelling altijd in Romeinen. Door het geloof namelijk, en heel fundamenteel, het geloof van Jezus Christus. Maar goed, dat laat ik nu even liggen. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. Die genade waardoor wij zijn zalig geworden en waar wij ook in staan. En daarom zouden we ook uit die genade leven. En dat is hetzelfde verhaal als met die vrijheid. Hè? Wij zijn gezet in de vrijheid, daarom komt de oproep. In Galaten 5 vers 1, dat zijn twee schriftplaatsen, die moet je gewoon naast elkaar leggen. Die moet je ook allebei dik onderstrepen. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. We zijn vrijgemaakt, we zijn gezet in de vrijheid. En de oproep is, leef dat dan ook uit, geloof daarin, vertrouw daarop. En dat is wat hier ook staat. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van, ja, daar hadden we het net even over. Hè? Zo van, we zijn gezet in de hemel, maar de vraag is, wandelen we ook in de hemel? Hebben we ook een hemelse wandel? Wat betekent dat? Zoeken we de dingen die boven zijn, betekent dat?
Leven wij de geest.
Ja, die! Want die had ik me van tevoren nog bedacht, maar omdat ik geen aantekening bij me...
Leven uit de geest.
Leven uit de geest is een goeie, want die had ik inderdaad nog bedacht. Maar ja, ik heb geen aantekeningen, dus kan ik het niet zo even zien. Ja, dus het leven uit de geest is een hele goeie. Want er staat in Romeinen 8. Ja, vers 9. Daar wordt ons medegedeeld. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Nou, wat zegt Paulus nou? Hoezo, wij zijn niet in het vlees? Wij zijn toch in het vlees? We zijn toch vlees? Nou, God zegt van niet. Nee hoor, je bent in de geest, je bent wedergeboren, dat vlees, dat oude mens reken ik niet. Je bent in de geest. Nou ja, dan staat erachter als je gelovige bent. Als de geest van God in je woont. En als je gelovige bent, dan woont die geest in ons. Dan woont Christus zelfs in ons. Maar er wordt eerst gezegd, je bent in de geest als je een gelovige bent... En dan staat er in Galaten, wordt er gezegd tegen de Galaten, je bent met de geest begonnen, maar je voleindigt met het vlees. Dat betekent gewoon, je bent het genade zalig geworden, maar nu ga je leven onder de wet. Maar God rekent je alleen als geest.
Niet wederom dat je hebt iets bij ontvangen.
Ja, dat is ook Galaten, hè? Ja. En dat is vlees, want de wet heeft alles van doen met het vlees, met de oude mens. En daar vind je dus hetzelfde. Wij zijn in de geest. God ziet ons als wedergeboren mensen. Maar ja, als wij leven naar de oude mens. Als we alleen zien naar de omstandigheden. Naar de buitenkant. En als we alleen er tegenaan kijken. Zoals we er zelf tegen de dingen aankijken. Dan wandelen we niet waardig de roeping. Paulus zegt in Filippenzen. Hij zegt ja... We zijn allemaal gezet in de hemel. We hebben allemaal daar ons burgerschap. Hij zegt, maar ja, er zijn zoveel die wandelen anders. Die zijn wel gezet in de hemel, maar die bedenken aardse dingen. Die bedenken aardse dingen. Dat telt niet voor God. Dat heeft geen waarde. Aardse dingen bedenken. En in de Colossensebrief zegt hij daarom ook, zoek dus de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven met Christus. Nou ja. En daar heb je natuurlijk nog veel meer voorbeelden van. Van de officiële juridische positie en hoe wij in de praktijk daaruit leven. En dat is wat ook hier in Romeinen 5 vers 2 staat. Door welke wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. En genade, wat betekent genade? Even voor de duidelijkheid, genade is onverdiende gunst, hè? Noemen we dat dan. Genade heeft niet alleen van doen, want dat denken sommigen ook, hè. Genade heeft niet alleen van doen met vergeving van zonden. Genade is veel meer dan dat. Hoe een gelovige behoort te leven uit genade, wat betekent dat? Dat hij onder alle omstandigheden dankt. Omdat hij dingen krijgt die hij niet verdient. Dus nog steeds onverdiende gunst. Maar dan met betrekking tot alle dingen in het leven. Alles is genade. Zelfs onze natuurlijke geboorte, dat is ook maar genade. Dat we hier zijn, is ook maar genade. Daar hebben we zelf ook niet toe bijgedragen. En of we nou gelukkig zijn, of we nou veel hebben, of weinig hebben, of veel ziekte, of weinig ziekte, of wat dan ook. Is genade. Dat je mag lijden voor Christus is ook genade. Krijg je zomaar, hoef je niks voor te doen. Je mag zomaar volledig in de verdrukking zitten. Goh, wat fijn.
Ja, ik probeer die gegeven te hebben. Die blijven
waren. Ja, ja, dat is een prachtige uitspraak, hè. Dat ze...
Die mochten niet met het evangelie verkondigen.
Ze mochten het evangelie niet meer verkondigen... En toen dachten de Sanhedrin dacht van, weet je wat, we zullen ze eens even een flink pak slaag geven, want dan doen ze het niet meer. Toen zeiden ze toch van, ja, dat maakt niks uit. En daarna, toen ze gegeesteld waren, toen zeiden ze dat ze dankbaar waren, dat ze waardig geacht werden om voor het evangelie te lijden.
Ja.
Petrus en Johannes. Ja, ergens in Handelingen 4, Handelingen 5.
Ze vonden het niet zo leuk en daardoor worden ze juist gestraft. En dat betekent dus dat ze hun werk goed gedaan hebben.
Ja, dat is namelijk genade. Dit staat in de Petrusbrief ook. Het is genade als je lijdt terwijl je de Heer dient. Kijk, de meeste mensen, ja, genade, ja, alle leuke dingen in het leven die je krijgt, daar zijn ze dan, nou, zijn ze ook niet zo dankbaar voor, maar dan kunnen ze daar dankbaar voor zijn. Maar de vervelende dingen in het leven zijn ze niet zo dankbaar voor. Maar wij als gelovigen zouden daar dankbaar voor zijn. Ook zouden wij dankbaar zijn in alle omstandigheden waarin wij verkeren.
Ja.
Heb ik zelf geregeld. Ja, maar ik heb toch de capaciteit om die baan te krijgen en zoveel geld te verdienen. Heb ik toch voor elkaar gekregen. Ik heb toch het mooie huis gekocht. Heb ik allemaal gedaan. Oh ja? Hoe kom je dan aan het intellect dat je dat kan? Heb je dat verdiend? Heb je daarvoor gedaan? Nee, heb je ook niks voor gedaan. Dat is ook maar genade.
Als ze kwijt raken, zijn ze boos op God.
Ja, en zo, ja, precies.
Er zijn maar, mensen die zeggen inderdaad van ja, God zorgt wel voor ons, maar die zorgt voor ons nieuwe leven. Ons geestelijke leven en wij zijn hemelburgers. Maar dat houdt niet in dat hij zorgt voor ons oude mensen en onze werk en weet ik veel wat.
Ja, maar met die dingen... Tuurlijk, in eerste plaats dat nieuwe leven wat we hebben ontvangen, dat is de grootste genade die we hebben kunnen ontvangen. Maar dat sommige mensen die koppelen dat ook helemaal los van ons aardse leven. Die zeggen, nee, als ik dan gewoon aan het werk ben en gewoon naar school ga en gewoon mijn dingen doe, ja, dat hoort daar niet bij. Mm-hmm. Maar dat hoort er wel bij, dat is ons leven, dat is hele onze instelling, dat we daaruit leven. En daarin, in ons leven, is alles genade. En ook die vervelende dingen, want dat moet ik direct even zeggen. Dan sla ik die uitdrukking roemen in de hoop der heerlijkheid Gods nog even over. Want er staat alleen dit, er staat in vers 3. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Dat is ook genade. Is de verdrukking? Wees blij. Dank de Heer. Dank de Heer dat je waardig geacht bent om in die verdrukking te mogen zijn. Omdat de Heer blijkbaar jou genoeg vindt om die verdrukking te doorstaan. En daardoor extra bijdraagt aan zijn heerlijkheid namelijk. Ik bedoel dit. Als je in een omstandigheid zit. Heel praktisch. Je zit in een omstandigheid waarvan de wereld zegt. Jongen, wat een ellende hebben die mensen. Wat een ellende. Dit gaat verkeerd. Werk raken ze kwijt. Huis raken ze kwijt. Vliegt in brand of zo. Weet ik veel. Er is ziekte in de familie. Het is verschrikkelijk. Zo kijkt de mensheid ernaar. Maar de persoon in kwestie, de gelovige, die zegt ja. Maar het is allemaal genade. De Heer geeft en de Heer neemt. Het maakt niet uit. Ik vertrouw op de Heer. Het is toch allemaal tot de Heer van God.
En dan nog dit leven is toch maar tijdelijk. Dus ja.
Ja, het leven is maar tijdelijk. En de uitwerking van die verdrukking is nog positief. Want dat is waar het hier over gaat. Hè. Er wordt gezegd, ja, die verdrukking die is in zichzelf niet zo prettig. Maar het bewerkt wel leidzaamheid. Leer je wel volharden. Het is een stukje ervaring in je leven. Je groeit op van kind tot zoon. Je wordt volwassen. En dat doet hij ook. Maar het werkt leidzaamheid, het werkt bevinding en het bewerkt uiteindelijk hoop, toekomstverwachting. Want de hele wereld zegt, oh je leven gaat naar de Filistijnen. En jij zegt, nee hoor.
Ja, je zal wel iets verkeerd gedaan hebben.
Bijvoorbeeld. En dan zeg je, nee hoor, ik heb een erfenis in de hemel. En dat is waar ik naartoe leef en waar ik naar uitzie. Dus het is allemaal genade waaruit wij leven. Maar goed, wij moeten eerst even pauzeren. In vers 2 waren wij, waar stond door welke wij, door de Heer Jezus namelijk, wij ook de toeleiding, de toegang hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij inderdaad ook staan en waaruit wij dus leven en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat betekent, ja, wat is een synoniem voor roemen?
Jezelf op de borst kloppen, nee.
Nee, daar stel je je eer in. Is dat een goede uitdrukking? Roemen, ja. Je vertrouwt daarop. Je roemt daarin. Dat is jouw lof, jouw eer. Dat is iets waar je trots op bent. Maar dat is een beetje een zwakke uitdrukking. Roemen. Heb je ook met klaverjassen. Hè? Heb je 40 roem of zo. Dat is volgens mij weer wat anders. Een soort bonuspunten of zo. Hè? Maar wij roemen. Waar roemen wij in? Wij roemen niet in het feit dat wij bijvoorbeeld eeuwig leven hebben. daar roemen wij helemaal niet in. Het leuke van de Romeinenbrief vind ik eigenlijk altijd, is dat wij zeggen van, ja, wij zijn gerechtvaardigd door geloof. En dan zeggen we, daardoor zijn we wedergeboren en hebben wij eeuwig leven ontvangen. Maar in tot nu toe zijn we die uitdrukking een eeuwig leven ontvangen en wedergeboren worden, zijn wij nog helemaal niet tegengekomen. Dat betekent niet dat het niet zo is, want wij hebben wel eeuwig leven ontvangen op grond van geloof. Wij zijn ook wedergeboren op grond van geloof. Maar in de Romeinenbrief gaat het over onze positie ten opzichte van God. En wij waren nutteloze zondaars, onrechtvaardigen. Maar wij zijn gerechtvaardigd geworden. Daar gaat het in de Romeinenbrief over. Het gaat niet zozeer over dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Dat staat op andere schriftplaatsen wel weer. Maar in de Romeinenbrief gaat het over dat we gerechtvaardigd zijn geworden. En dat is nog maar het begin van het verhaal. Want hier staat ook niet dat wij roemen in het feit dat wij gerechtvaardigd zijn. Ook niet dat wij roemen in het feit dat we eeuwig leven hebben of wedergeboren zijn. Maar wij roemen in de hoop. En voor hoop in de Bijbel moet je altijd invullen vaste toekomstverwachting. Dat moet je gewoon leren dat dat zo is. Want hoop in de Bijbel is een toekomstverwachting die vast ligt. Als wij in het gewone Nederlands zeggen dat wij hopen dat Twente van Ajax wint, dan hopen we dat, dan is dat onze wens. Maar in de Bijbel niet. In de Bijbel staat het dan vast. Maar ja, aangezien wij de toekomst niet kennen, wordt het ook een beetje lastig voor ons om te hopen. Want voor de natuurlijke mens is er alleen maar onzekere toekomstverwachting. Dus is het logisch dat zo'n begrip hoop ook een andere betekenis krijgt? Nee. Er staat in Thessalonicenzen een brief, gelijk de anderen die geen hoop hebben. Het gaat over ongelovigen, die hebben geen hoop. Ja, ze noemen het wel hoop, maar het is geen hoop.
Ze hebben een hoop.
Maar ze hebben een hoop, ja. Maar
het is geen vrijheid.
Ja, er is geen vrijheid, want over 5 jaar is het weer oorlog. Ik noem maar wat. Dat noemen ze bevrijdingsdag. Ja, we zijn toen, dat staat vast, dat we toen bevrijd zijn door van de Duitsers, niet door de Duitsers. Dat was toch in 88 dat we bevrijd zijn van de Duitsers? Oh nee, toen werden we Europees kampioen. Maar toen wonnen we wel van de Duitsers. Maar goed, dat was een andere trauma. Dat was een trauma uit 74 of 78, maar dat weet ik niet meer. Maar wij zijn bevrijd van de Duitsers. Ik niet hoor, ik was er niet eens bij. Maar het Nederlandse volk was dan bevrijd van de Duitsers. Dat staat vast. Maar voor de toekomst, ja, die vrijheid, dat kan maar zo weer omslaan. Dat weten wij helemaal niet zeker. En de wereld, als de wereld dus spreekt over hoop, en men hoopt ergens op, dan is het niet vast. Dan is hun ja, dat is een onzekere verwachting. En dan krijgt zo'n begrip ook direct een andere betekenis. Namelijk een onzekere toekomstverwachting. Precies het tegenovergestelde. Maar in de Bijbel betekent hoop een vaste toekomstverwachting.
Daar staat die uitspraak ook. Het hoop, vaste toekomstverwachting, die staat ergens gewoon rechtop.
Ja, is het niet in Hebreeën 11?
Ja, volgens mij in Hebreeën. Maar waar?
Zullen we eens kijken. Ja, dat gaat over geloof en over hoop. Nee, Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu, want voor geloof stelt hetzelfde als voor hoop. Hè? Geloof in het normale Nederlands is ook onzeker. Ik geloof dat... wat zegt men dan ongeveer? Ik geloof dat die horloge daar ligt. Maar ik weet het niet zeker. Dat horloge daar ligt. Ja. Die horloge, zei ik dat. Nou ja, dat horloge. Of het horloge. Maar geloof en hoop zijn vaste dingen. Er staat hier ook. Het geloof nu, Hebreeën 11 vers 1, is een vaste grond van dingen die men hoopt. En het is een bewijs, je wordt erdoor overtuigd, van zaken die we nog niet zien. zoals bij Noach. Want daar gaat het in de volgende versen over. Hè? Nou ja, op een gegeven moment komt Noach ook aan bod. Daar staat in vers 7. Moet je even opletten op die uitdrukking die men niet ziet uit vers 1. Dat moet eigenlijk zijn, nee dat moet niet eigenlijk zijn, maar er wordt geïmpliceerd. Die men nog niet ziet. En dat zie je bij Noach ook terug, want er staat in vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van dingen die nog niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde, dat wil zeggen hij hield rekening met hetgene wat gezegd werd. Heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Nee, was dit erop? Oh, ja, dat heb ik voorstukje van gezien. Ja. Was vast erg komisch. Maar kijk, wij krijgen beloften gods, die staan vast. Dat zijn dingen die gaan over de toekomst. Daar vertrouwen wij op, daar hopen wij op. Weten wij het dan zeker? Ja, we weten het zeker. Want God heeft het gesproken. En God heeft bewezen dat alles wat hij zegt, dat het uitkomt. En dat is wat Noach ook deed. Noach geloofde in dat de vloed zou komen. Abraham geloofde dat hij een zoon zou krijgen, want God had dat gezegd. En God heeft tegen ons gezegd, en dan gaan we dus terug naar Romeinen hoofdstuk 5 vers 2. God heeft tegen ons gezegd dat wij met Christus verheerlijkt zullen worden. En dat wij zijn beeld gelijkvormig zouden zijn. En dat we met hem zouden heersen in de toekomst. En dat we met hem in zijn troon zouden zitten. En dat we koningen en priesters zouden zijn. En dat heeft beloofd dat we een erfenis zouden ontvangen. Nou, daar hopen wij op. Daar gaan we vanuit. Dat is ons beginsel. En daar roemen wij in. In alle omstandigheden in het leven. Want ook al is het heel vervelend, het blijft genade. Want wij blijven niet roemen in de omstandigheden. Wij roemen in die vaste toekomstverwachting. En wat is die vaste toekomstverwachting? Hier wordt gezegd, het is de heerlijkheid Gods. En dat is een beetje een dat is voor ons misschien een beetje een vage term. Want er wordt ook verder hier nog niet zoveel over uitgelegd. Maar als je in hoofdstuk 8 komt, dan wordt meer concreet gezegd wat dat is. Dat is namelijk het feit dat wij aangesteld zullen worden als zonen. Als erfgenamen. Erfgenamen met Christus namelijk. Daarom moeten wij ook leren verstaan wat de hoop is van zijn roeping. Dat staat in Efeze hoofdstuk 1. Wij moeten niet eens leren wat onze eigen hoop is en onze eigen toekomstverwachting. Wij moeten leren wat Christus zijn toekomstverwachting is. Namelijk in die zin dat hij, want hij heeft die officiële positie al ontvangen, maar dat hij dat ook uit gaat werken en gaat demonstreren in deze wereld. Dat hij zich openbaart als de rechtmatige eigenaar, als de officiële erfgenaam, als de Zoon van God namelijk. Die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat is wat hij in de toekomst zal laten zien aan de wereld. Daartoe is hij geroepen, dat moet hij nog steeds uitvoeren. En dat is wat wij moeten leren. Ja, inderdaad. En je zou kunnen zeggen, we moeten kijken wat wij in de toekomst ontvangen van hem. Maar de Efezebrief zegt het nog sterker. Nee, je moet gewoon kijken naar de hoop van zijn roeping. Wij zouden zeggen, nee, we moeten toch kijken naar onze roeping. Waartoe wij geroepen zijn.
In principe is hetzelfde.
Maar die is hetzelfde. En als je het heel sterk wil zeggen, dan zeg je dus, je zou kijken naar de hoop van zijn roeping, heet het dan. Ja, dat is dat verhaal. Dat vind ik altijd zo'n mooi beeld. Van dat wij een erfenis zullen ontvangen, dan wel een kroon, loon, heerlijkheid, de term die hier staat. En als wij dan die kroon ontvangen, dan ontvangen wij die, maar wij leggen hem ook weer aan zijn voeten, want het was zijn werk in ons. En de hoop der heerlijkheid Gods, die heerlijkheid Gods is inderdaad onze verheerlijking, zit het woord ook in, verheerlijking met hem. Want we zijn nu nog vernederd, zeker in een vernederd lichaam, maar we zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen. En wat die term heerlijkheid betreft, wat is heerlijkheid? Ja, dat is heerlijk. Het is zo'n vage term. Dus een beetje heeft veel gevoelswaarde misschien wel. Iets wat heerlijk is. Maar wat is heerlijkheid? Een ander woord voor heerlijkheid. En dan wordt het wat visueler. Kunnen we het ons beter voorstellen. Is namelijk licht. Wat straalde er van Mozes zijn aangezicht toen hij van de berg afkwam? Heerlijkheid van zijn aangezicht. Maar wat was het? Het was licht. Dus is het al iets tastbaarder, de heerlijkheid Gods? Nog concreter. Ik zit te denken, veelkleurige wijsheid. Het is ook licht, hè? Veelkleurige wijsheid, dan krijg je alle aspecten van het licht. Alle kleuren worden verzameld in dat ene witte licht. Als ik, weet je, het is ook een gevoelswaarde kwestie. Heeft er ook mee te maken. Maar je hebt wel van die films, als je nou bijvoorbeeld Lord of the Rings hebt, dan zie je op een gegeven moment ook iemand die komt in één keer verheerlijk tevoorschijn. Dan gaat hij in één keer, de bedekking gaat af, gaat het kleed weg en dan, dan straalt dat uit en dan blijkt in één keer degene die... degene die gestorven was, dat is in de film allemaal zo. Degene die gestorven was, blijkt in één keer verheerlijk te zijn. En dat wordt prachtig uitgebeeld in zo'n film. Door middel van dat grijze kleed gaat eraf en dan is het wit en het licht straalt naar iedereen. En men kan niet kijken, want hij is zo verheerlijk. Dan krijg je een idee wat dat zo ongeveer is. Het woord eer zit er ook in iemand. Er staat ook van de Heer Jezus Christus. Met eer... en heerlijkheid gekroond. Maar wij kennen dat niet meer, want alle mensen zijn gelijk. Maar waarom draagt de koning of de koningin van die prachtige kleding? Met die symbolen en van die strepen. Of mensen in het leger. Hoge officieren of generaals of weet ik veel hoe dat allemaal heet. Dat is hun heerlijkheid. Dat is hun eer. En dat wij kennen dat... Wat dat is, heerlijkheid, kennen we aan dat soort dingen. Aan de kleding. En heerlijkheid is ook kleding, want we zouden een verheerlijkt lichaam ontvangen. Ja, je lichaam is eigenlijk je kleding. Ja, of niet? Hè? Dat is net hoe je het zegt. Bij dieren, laten we het dan even, wat voor de mens is dat eigenlijk niet zo. Als de mens geen, alleen een bloot lichaam is niet verheerlijk, maar bij dieren is hun lichaam... Er zit die vacht overheen. Dat is hun lichaam, maar dat is eigenlijk hun, waar ze zich in kleden. Als je naar een leeuw kijkt, met het prachtige haar zo en zo'n krans om zijn nek. Wat zeg je? Manen. Manen, ja, manen zijn het dan. Maar het is een uitbeelding van de zon. Geen manen. Niet van de maan. Nou, de zon uiteraard. Een gouden beest, de koning der dieren. En de maan is ook een uitbeelding van de zon, ja, inderdaad. Ja. Want de heerlijkheid van de zon die straalt op de maan. Het licht van de zon straalt op de maan. Dat is wat heerlijkheid is. En Gods heerlijkheid die wordt vandaag aan de dag niet gezien. Dat komt omdat God bezig is om een gemeente te verzamelen die met hem verheerlijkt zou worden. En ik denk in één keer aan de uitspraak in Colossenzen 3 is dat volgens mij... Ja, Colossenzen 3. Vers 4. In vers 3 staat nog dat wij gestorven zijn en dat wij met Christus verborgen zijn. Dat is wat ik precies net zei. De heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van ons wordt niet gezien vandaag. Maar staat in Colossenzen 3 vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, want hij is nu niet geopenbaard, hij is nu verborgen. Daarom hopen wij op zijn openbaring. Omdat het zeker is, zeker en vast, vast en zeker. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, zie je wel, het gaat om zijn eigenschappen, zijn identiteit, want dat is ook onze identiteit. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Even heel snel. Waar wacht de wereld op? Staat in Romeinen 8. Waar wacht de wereld op? De wereld wacht, staat in Romeinen 8, op het openbaar worden van de zonen Gods. En dan ben je precies hetzelfde verhaal. De openbaring van Christus, ja, met de zonen Gods. Niet alleen die ene zoon, maar van alle zonen Gods. Van de gemeente namelijk, die wordt geopenbaard in heerlijkheid. Maar in Romeinen 8 heet het weer niet in heerlijkheid, maar wordt het gezegd, nee, het wacht op de zonen Gods. Totdat de gemeente inderdaad aangesteld is tot zoon van God of zonen van God. En dan wordt die gemeente met Christus geopenbaard. En in Romeinen 8, er staat nog meer. Dus leggen we dat er ook nog even weer naast. Romeinen 8 vers 19 is trouwens die uitdrukking die ik net citeerde. Want het schepsel, de schepping namelijk, als met opgestoken hoofden verwacht. De openbaring der zonen Gods moet daar staan. Niet kinderen Gods, maar zonen Gods. En in vers 23, ja, dat is ook weer zo'n moeilijk vers. Daar staat, halverwege het vers, wij zuchten in onszelven, wij verwachten de aanstelling tot zonen, want dat moet daar staan, hè? Niet aanneming tot kinderen, maar aanstelling tot zonen. En hier staat niet openbaring in heerlijkheid, maar hier staat de verlossing van ons lichaam. Dat is hetzelfde, want dan krijgen we dus een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam, aanstelling tot zonen, heerlijkheid in het algemeen ontvangen. Dat is waar het om gaat, dat is waar wij naartoe leven, dat is waar wij naar uitzien.
Maar hoe wordt het dan bedoeld, de wereld wacht?
Ja, dat is een beetje, het vers is ook een beetje lastig, want er staat dat de schepping als met opgestoken hoofden, dat wil zeggen met groot verlangen, wacht de wereld op de openbaring van de zonen Gods. En dan moet je het volgende vers er namelijk ook even naast lezen, want daar staat, want het schepsel, de schepping is dat gewoon, want de schepping, die is aan der ijdelheid onderworpen, dat betekent de hele schepping zoals die nu bestaat, dient tot niks. Heeft geen doel. Ijdel is leeg. De wereld is leeg. Het ene geslacht komt, het andere geslacht gaat en brengt niks voort. Er gebeurt niks. Het heeft geen doel. En wat hier gezegd wordt, in vers 21. Daar heb je die hoop weer. De wereld hoopt namelijk ook dat de wereld zelf, dat de schepping zelf, vrijgemaakt zal worden van die ijdelheid. Maar hier heet het dienstbaarheid der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Voor zover ik weet staat hier wel gewoon kinderen. Ik weet niet of iemand anders.
Dat is ook de enige bladzijde die ik niet gecorrigeerd heb.
Ja, die heb ik. Gaat mij net zo. Dus dat weet ik dan zo niet. Maar wat de gedachte is dat de wereld wacht, en er staat in vers 19 dat ze dat vol verlangen doen. En dat zal ook wel, maar ik denk niet dat de wereld zich daarvan bewust is. De wereld wacht ergens op, maar ze weten niet waarop. Maar ze wachten er wel op. Er moet wat gebeuren.
Ja.
Ik denk dat het over de wereld gaat, om daar kinderen.
Ja.
Maar hier staat dus wel waar ze op verwachten.
Ja, de wereld wacht, maar dat weet de wereld zelf niet. De wereld wacht totdat wij als gemeente geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid. Want pas dan gebeurt er ook daadwerkelijk wat in de wereld en in de schepping. Want het heet niet eens de wereld, maar in de schepping.
Meestal noemen ze, komt er wel meer dat ze wachten tot de wereld definitief in de klote gaat, zoals dat dan niet gebeurd is. Maar het einde van de wereld, dat is in principe waar ze op wachten.
Er moet toch wat gebeuren?
Ze wachten op de vredevorst.
Ja, ze wachten ook op de vredevorst. Ja, maar men weet, het moet ergens naartoe, maar we weten niet waar naartoe.
Alles wijst erop dat het verkeerd gaat. Dat kun je eigenlijk zoeken ze iemand die dat kan voorkomen.
Ja. En die vinden ze niet, omdat ze in ongeloof leven en gericht zijn op zichzelf en wat allemaal maar niet meer. Maar dat is wel waar ze naar wachten, dat weten ze niet. Maar als je dan antwoord geeft op de vraag... Wat zeg je?
Dan probeer je het zelf te voorkomen.
Ja. Ja, ja.
Ja, ik las het verkeerd. Ik las alsof ze wisten dat ze daarop gingen wachten.
Zo lijkt het ook hoor. Ja. Omdat er staat dat ze er heel bewust op wachten. Dat lijkt zo. Maar zij wachten er gewoon op totdat de zonen Gods geopenbaard worden. En dat zijn wij als gemeente. Samen met Christus namelijk. Zullen wij geopenbaard worden, hebben we net gelezen in Colossenzen. Zullen wij geopenbaard worden in heerlijkheid. En vanaf dat moment zal er in de wereld ook verlossing zijn van die dienstbaarheid en die ijdelheid. Ja, die is er nu ook wel, maar niet zozeer in de wereld. Want dan moet je uit de wereld. Maar nu zal ook daadwerkelijk in de schepping, op aarde, zal God zijn werk gaan doen. Via en samen met de gemeente. Christus samen met de gemeente. En dan zullen zij inderdaad, zoals in vers 21 staat, in ieder geval sommigen uit de wereld, die zullen de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods ontvangen. Zullen ze ook kind van God worden. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat er niet staat zonen, omdat het te maken heeft met de dagen na de opname van de gemeente en na de openbaring van Christus en de gemeente aan het eind van de 70ste week van Daniël.
Dan is het nog een stukje logischer dat ze ergens op wachten, want er is in één keer een hele rut van de mensheid. Dus,
Ja, dan wachten ze het nog meer op. En er staat ook vers 22, om er nog even door te gaan. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen, dat gaat dus niet over individuen, maar dat gaat gewoon als de schepping als geheel, die wacht en die zucht als in barensnood zijnde om voort te brengen. Het moet toch ergens naartoe. Waar moet het naartoe met deze wereld? Men weet dat het ergens naartoe moet, maar waar naartoe? Weet ik niet. Want de vraag is, waar is al dat lijden voor? Waar is al die ellende goed voor? Waarvoor is dat? Nou, dat komt omdat deze wereld vergeleken wordt met een vrouw die in barensnood is. En daar komt allemaal ellende bij kijken. Ja, zo ongeveer, ja. Maar de wereld als geheel is in barensnood, is zwanger. En als je zwanger bent, dan ga je een nieuwe schepping voortbrengen. En de gedachte is dat die nieuwe schepping, laat ik zeggen het koninkrijk, in de toekomst vanuit de hemel ook op aarde gevestigd zal worden. En dan brengt het dus blijkbaar toch voort. Waar moest het naartoe? Nou, daar moest het naartoe. Nou ja, goed. Tot zover dan een beetje duidelijk geworden zo. Oké. Okay. Dan gaan we terug naar Romeinen 5. De hoop der heerlijkheid Gods. Dat is waar wij naar uitzien. Wij zien niet uit naar dat wij eeuwig leven zullen ontvangen. Ja, dat is, als je er werkelijk over nadenkt, is het eigenlijk echt een trieste gedachte. Als je hoopt eeuwig leven te zullen ontvangen in de toekomst. Dat, ja, ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar des te langer ik daarover nadenk, vind ik dat een trieste gedachte. Want,
je bent niet zeker van je zaak.
Nee, je bent ten eerste niet zeker van je zaak, je gelooft niet wat de Bijbel zegt. En ten tweede, als je weet wat het is, eeuwig leven ontvangen, namelijk wedergeboren worden, dan is het toch raar dat je dan uitkijkt om geboren te worden. Ik bedoel, je bent al geboren en waar je naar uitziet is dat je volwassen wordt. Dat is waar we naar uitzien. En die verdrukking en die lijdzaamheid en die bevinding en hoop, dat is ook niet, die van vers 3 en vers 4, is ook niet om eeuwig leven te ontvangen, maar dat is allemaal ter bevordering van de heerlijkheid Gods. Want ja, ik heb dat net niet gelezen in Romeinen 8, maar daar staat de bekende uitspraak. Ik wil die uit mijn hoofd niet te binnen schieten. Hij staat er wel in vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds. Welk lijden? Nou, van de verdrukking die hier ook genoemd wordt. Dat lijden van die verdrukkingen, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Welke heerlijkheid ontvangt een zoon van God? Ja, een erfenis. Het zijn allemaal termen die door elkaar heen gebruikt worden. Heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden. En dat gaat via verdrukking. Zo is het in de schepping ook. In de wereld om ons heen. Als er iets goeds tot stand moet komen, op laag niveau dan, gaat het altijd dwars door verdrukking heen.
Zonder dieptepunten en hoogtepunten.
Ja, zo werkt het.
Dat zou Johan
Cruijff zijn. Ja, dat zou wel Johan Cruijff zijn. Hè? Ja, maar zo werkt het nou eenmaal. Dat is in alles zo. Het moet allemaal energie kosten. Het moet allemaal kracht kosten. En uiteindelijk wordt er dan wat voortgebracht. Nou goed, tot zover dan over die hoop der heerlijkheid Gods. En dan staat er inderdaad in vers 3. En niet alleenlijk dit. Dat betekent, wij roemen niet alleen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want je moet je voorstellen, als je het nou in een tijdlijn uitzet, dan staan wij hier, oh nee, voor jullie hier. En dan staan wij hier en wij roemen op de hoop der heerlijkheid Gods. Dat ligt dan voor ons gevoel nog heel ver weg. Maar dan zegt Paulus, nee, niet alleen daarop hopen wij, wat in de toekomst ligt. Maar wij hopen ook al, of wij roemen ook al, in die verdrukkingen die op dat pad liggen. Want die moeten namelijk leiden tot die heerlijkheid. En dat is wat hij hier zegt. We roemen niet alleen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar ook roemen wij, vers 3, in de verdrukkingen.
Alles wat nog op ons pad komt.
Ja. Daar willen gelovigen niks van weten, verdrukkingen. Want daar is de Heer toch voor om dat nou juist weg te nemen. Weet je, zo wordt gedacht. Dan wordt de Heer gebeden dat er maar geen verdrukking mag zijn.
Vraag maar aan Job.
Ja, vraag maar aan Job. Nou ja, en welke gelovigen niet uit het Oude Testament? Ja, van Noach staat het er niet uitdrukkelijk bij, maar je kan je toch voorstellen wat die man meegemaakt moet hebben. 120 jaar aan die boot bouwen, terwijl het niet regent, terwijl we nog nooit regen gezien hebben, notabene. Ja, en dan zegt men toch ook van, waar ben je mee bezig? Ben je niet goed in je hoofd? Mensen waren gewoon eten en drinkende en huwelijken, gewoon lekkere dagelijkse gang van zaken. En Noach was alleen bezig met de toekomst. En die trok aan het langste eind. Maar ja, het kostte wel verdrukking uiteraard. Maar de verdrukking staat hier, is namelijk positief. Want die bewerkt leidzaamheid. En leidzaamheid is volharding. Dat je ergens in volhardt. Dat je weet, oké, het doet pijn, maar we gaan gewoon door. Net zo.
Als Guus Meeuwis zegt, bloed, zweet en tranen.
Ja, Guus Meeuwis. Ik dacht altijd dat André Hazes was. Maar
ja, die bedoelde ik.
Ja, dat gaat nou eenmaal door Leiden heen. En we kunnen nu dus beter niet over de wielrenners hebben. Maar ja, goed. Dat gaat, ja, dat doet heel erg pijn soms. Dan moet je hard die bergen omhoog fietsen. En ja, en er weer af. Dus met het voetbal is net zo. Dan moet je 120 minuten als er nog verlenging zit. Nou, de jongens die mogen wel zo'n, hoe heet dat? Zo'n zuurstoffles op de rug hebben, want op een gegeven moment is het gewoon helemaal op. Ja, zo gaat het. Zo gaat het in het leven ook. Het is een prachtige uitbeelding van hoe het in het gewone leven ook gaat. Maar ja, dat hebben we nodig, leidzaamheid. En dat is alleen iets wat je kan leren als je verdrukking krijgt. Als er niks is om voor te leven, als er geen verdrukking is. Dan is er ook geen volharding nodig. Waar moet je in volharden als alles voor de wind gaat? Als je wind in de zeilen hebt, dan kan je gewoon zitten en doen wat je leuk vindt. En de rest gaat vanzelf. Daar valt geen eer aan te behalen. En dus ook geen heerlijkheid. Zo werkt het nou eenmaal in het leven. En dat is de Heer Jezus uiteraard het mooiste voorbeeld van. Want die is ook dwars door de verdrukking gegaan. En heeft uitgezien naar wat in de toekomst lag. Ja, ja, zeker emotioneel gezien. Ik denk dat lichamelijk nog wel erger voor te stellen is. Maar, nou ja, van Petrus wordt toch gezegd dat hij ondersteboven gekruisigd is. Omdat hij niet zo gekruisigd wilde worden als de Heer Jezus zelf. Ja, dat is een bekend verhaal. Heb ik van een gereformeerde predikant een keer gehoord zelfs. Dus dan moet het waar zijn. Nee, maar dat is een algemeen bekend verhaal dat hij ondersteboven gekruisigd is geworden. En ik geloof, ik ben er nooit in Rome geweest. Ik moet nog een keer naar Rome toe. Maar dat moest nog, hè. Ja, maar daar wijzen ze je ook die hokjes aan waar Petrus dan in gezeten heeft. En daar weet ik veel hoe lang vastgezeten heeft. In een kleine ruimte vastgeketend en voor weet ik veel weken, zeg maar. Nou ja, er zijn vast voorbeelden van mensen die heel lang geleden hebben. Lang geleden hebben. Ja. Ja, ik bedoel, het lijden van de Heer Jezus, ja, ik onderschat dat niet. Maar ik denk dat het emotioneel erger was dan lichamelijke. Ik bedoel, het klinkt een beetje vreemd natuurlijk, maar het duurde maar een dag. Of een halve dag.
Nou, het was toen de tijd wel de ergste manier om omgebracht te worden.
Ik zei ook niet dat het een pretje was.
Nee.
Maar
dat was de ergste manier die ze konden verzinnen.
Het was één dag.
Het zou ook een stenen bedoel ik namelijk. Maar dat, ja. De kruising is geen erger te zijn.
Ja. Maar goed, zoals ze zeggen, ik denk dat de emotionele lijden van de Heer erger was. En ik denk überhaupt dat ook het moeilijkste is. Het lichamelijke is nog, dat doet pijn. Maar ik denk dat het geestelijke erger is. Maar goed, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ik daarover kan oordelen. Maar voor zover ik er tegenaan kijk, lijkt mij dat. De verdrukking werkt leidzaamheid, volharding, dat je gepassioneerd ergens mee bezig bent. Er staat een verwijzing onder naar Jacobus 1 vers 3 en die is natuurlijk prachtig. Want er staat dat je zalig bent als je in menigerlei verzoekingen valt. Ja, ik ken hem niet uit mijn hoofd meer. Ik kom toch even opzoeken. In Jacobus 1, vers 3. Oh ja, want die woorden zijn zo mooi. Hè? Er staat. Vers 3 is naar geciteerd. Maar ik bedoelde vers 2 van Jacobus 1. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Die uitdrukking, acht het voor grote vreugde, weet je wel. Ze waren blij dat ze waardig geacht werden om voor de Heer te lijden. En dan zeg ik het nog maar, dan te bedenken dat zoveel gelovigen denken dat de Heer ons daarvan verlost of zo. Dan kennen ze hun eigen Heer niet. Want die moest ook lijden. Waarvan men wel altijd zegt dat we dat voorbeeld naar moeten volgen. Maar goed, ja. Beetje krom. De verdrukking bewerkt leidzaamheid. En dan gaan we dus terug naar Romeinen 5, vers 4. Er staat in de leidzaamheid bevinding. Dat betekent de leidzaamheid bewerkt of werkt bevinding. Het woord werken vullen ze niet de hele tijd in, hè, want die komt elke keer terug. Dan laten ze die gewoon weg. De verdrukking bewerkt leidzaamheid en leidzaamheid werkt bevinding. En bevinding is ervaring. Het is ervaring. Je leert er wat van, je wordt er sterker van. Je wordt er door opgebouwd. Je neemt het mee in je rugzakje, zoals het dan heet. Dan weet je hoe het leven eruit ziet. Van een gelovige. In de praktijk namelijk. En de bevinding, de ervaring, die bewerkt hoop. En de vraag is, waarom leert de ervaring, of bewerkt de ervaring, de bevinding, hoop? Nou, wat ervaren wij in het leven? Als we in verdrukking komen en dus lijdzaam moeten zijn, dan ervaren we dat het hier op aarde
geen
lolletje is. En als het hier geen lolletje is, is het des te meer reden om vooruit te kijken waar het wel een lolletje is, om het even heel plat te zeggen. Maar dat is de situatie. Verdrukking bewerkt lijdzaamheid, lijdzaamheid bewerkt bevinding, ervaring, wat ervaren wij in het leven? Dat het nergens toe leidt. Mensen die geen ellende in het leven hebben, joh, die
kabbelen voort.
Die kabbelen voort, die hebben ook geen vragen over de toekomst, want het gaat nu toch allemaal goed. Zolang het allemaal goed gaat, hoef je niet naar de toekomst te kijken. Als slecht gaat, dan is de vraag, komt er nog betere tijd? En daar zijn we van verzekerd dat er betere tijd komt. Het beste komt nog. En dat is wat wij, waaruit wij leven. Dat het beste inderdaad nog komt. En dan staat er in vers 5. En de hoop beschaamt niet. Nee, want die hoop is zeker. Maar dat wordt hier niet gezegd. Dat zou je eigenlijk verwachten, hè, als je het leest. De hoop beschaamt niet. Want God heeft gesproken dat, en dat, dat het allemaal zo zal gaan. En dat wij de heerlijkheid zullen ontvangen. Maar er staat er niet. Het wordt nog veel praktischer gemaakt. Er wordt gezegd, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dan is de vraag, wat is dat? Wat is de liefde Gods die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest? En dat is eigenlijk de optelsom van vers 8, 9 en 10. Want in vers 5 staat dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En vers 8 begint zo. Daar staat, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dan weet je dus wat Gods liefde is. Die in ons hart leeft. En dat wordt uitgelegd in vers 8, 9 en 10 wat die liefde Gods is. En die is heel uitgebreid. En het wordt met wat parallele zinnen wordt het genoemd. En wat het is, als ik het, want ik kan het nu niet allemaal meer uit gaan leggen, dat doen we dan volgende keer. Wat het heel kort gezegd is, is dat Christus, dat is Gods liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dan wordt er in het volgende vers wordt nog gezegd van, nou dat is wel veel liefde, dat iemand sterft voor een zondaar. Er wordt gezegd, nou, als je nou nog een keer voor een goede sterft, voor iemand die, die goed zijn best heeft gedaan, dat je daar je leven voor geeft, in de zin van ervoor sterft. Ja, nou, daar is nog wat voor te zeggen. Maar iemand die jou altijd bedriegt, die je altijd voorliegt, die geld van je aftroggelt, weet je wel, zondaar, gemiddelde zondaar ziet er ongeveer zo uit, dat je daar ook nog voor sterft, dat heet liefde. En ik weet dat het misschien vervelend klinkt, maar het is niet het hoogtepunt van Gods liefde. Hoewel we het misschien zo beschouwen omdat hij voor ons gestorven is. Want er staat in vers 9, veel meer dan. Hij heeft dat gedaan, hij is voor onze zonden gestorven. Hij is voor ons als zondaars gestorven. Voor ons als goddelozen, wij waren krachteloos, wij waren vijanden van God. En toen stierf hij voor ons. O liefde Gods, rijk en vrij. Ik weet niet hoe dat lied gaat, zoiets. Ja, dat is veel liefde. Wat zeg je?
Gaf hij zijn leven ook voor mij.
Oh, dat volgt erop. Ja, nou precies. Dat is veel liefde. Maar de liefde Gods in onze harten is nog veel groter, want er staat, vers 9, veel meer dan. En in vers 10 staat het halverwege het vers nog een keer. Veel meer zullen wij, en dan sluit ik maar, dan ga ik maar verder met die laatste zin in vers 10. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zullen wij behouden worden door zijn leven. En kort samengevat betekent dat, dat Gods liefde die in ons hart woont, Gods liefde zegt dat de Heer voor ons gestorven is. Dat de Heer voor ons is opgewekt. Want dat staat allemaal in die versen. En dat de Heer nu leeft. En dat hij zijn leven geeft aan ons. En dat hij ons behoudt. En niet in de zin dat hij ons eeuwig leven geeft. Maar in de zin van dat hij ons leven is. En dat onze praktische wandel ook vrucht voort kan brengen en nuttig kan zijn voor hem. Dat is wat hij nu doet en dat is nou eenmaal veel meer dan dat hij voor ons gestorven is. Christus is voor ons gestorven, maar wat meer is, hij is ook opgewekt en zit nu aan Gods rechterhand en wat doet hij daar? Hij bidt voor ons. Hij leeft voor ons, hij geeft ons zijn woord, hij geeft ons zijn leven. Hij geeft ons zijn wijsheid, hij geeft ons zijn waarheid. Hij verlost ons van alles waaraan de wereld ons wil binden. Dat is wat hij doet. En dat is wat hier genoemd wordt de liefde Gods. En die liefde Gods wordt in Romeinen 8, want ik zat net even in Romeinen 8. Die wordt in Romeinen 8 in die beroemde laatste verzen nog benoemd. Hè? Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heere en die uitgestort is in onze harten. Want dat is de aansluiting met hoofdstuk 5. Dat is die liefde Gods. Dat hij een werk aan ons doet, dat hij ons leven wil behouden. Ons praktische leven namelijk. Hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt en wil ons opvoeden tot zijn zonen. Dat gaat nou eenmaal door verdrukking, maar wees er maar blij mee. Want dan heb je een nuttig leven. En dan is het graf niet het einde, maar dan kan je op je graf zetten zoals de broeders en zusters van het leger des heils dat doen. Wat zetten die op een rouwkaart? Ken je niet? Broeders en zusters van het leger des heils? Bevorderd tot heerlijkheid. Dat zetten ze op een rouwkaart. En het klopt goed hoor. Het is bevorderd tot heerlijkheid. Want we ontvangen toch heerlijkheid. Nou ja, niet bij ons sterven. Maar uiteindelijk bij de opname van de gemeente. Maar goed, dat is een beetje detail. En wat voor embleem hebben ze daarbij staan als ze dat op zo'n kaart zetten? Een kruis met daaroverheen een kroon. Nou, dat is het. Nou, lijkt me goed om daarmee te eindigen voor vanavond.